Die witte daar, en dat is Nicodemus. En je ziet dat het nacht is, ja. En Nicodemus komt dus 's nachts. Dat doet hij niet voor niets 's nachts. In de nacht, ja, ziet niemand je, dus waarschijnlijk durft hij niet Jezus te ontmoeten zo. Omdat hij bang is dat hij zijn job verliest. Hij is een belangrijk man, een geleerde, een bijbelgeleerde zelfs. En hij is bang voor zijn omgeving. En zo zijn er heel veel mensen die deze kerk echt niet binnenkomen omdat ze bang zijn voor hun omgeving. Maar eigenlijk wel verlangen naar dingen van God. Maar eigenlijk de druk van de maatschappij is zo groot. Maar er is nog een reden waarom dat Nicodemus 's nachts bij de Heer Jezus komt. Omdat wij zijn zo druk, we zijn zo bezig met onze ogen, met geluid, met al onze zintuigen. Maar 's nachts kijk je naar binnen en 's nachts zie je wie je echt bent. Als je onder de dekens ligt en je ligt wakker, dan zie je je gedachtenwereld als het ware. Je droomt en je ontdekt, dat ben ik echt. En dan kan je wel eens in grote problemen komen. En ja, dan kan je allerlei dingen doen. Je kan wat drinken voordat je gaat slapen of je kan allerlei andere dingen doen. Maar Nicodemus zei, nee, ik ga eens naar Jezus toe. En ik ga hem eens een vraag voorleggen. En eigenlijk is het geen vraag wat hij doet. Hij is een bijbelgeleerde. Hij is niet gewend te luisteren. Hij is gewend te zeggen. Dat is zo, dat is bij mij ook zo. Ik merk dat telkens als wij met een stel van mijn, ja, predikers samen zijn, die predikers kunnen niet luisteren. Dat is waar. Als we dan met elkaar praten, dan zie je dat de een iets zegt en de ander die zegt, ja, ik heb vorige week gepreekt over, en dan begint die zijn verhaal. Luisteren kunnen wij heel moeilijk als predikers. En dat is met mij ook zo. Dat is heel lastig. Zo heeft iedereen zijn job en heeft die, ja, kanten waar die op moet letten. Nou, Nicodemus kon ook niet luisteren. Nicodemus zei tegen de Heer Jezus, ik weet dat jij een grote man bent. Heel grote man ben. Hij wilde de leiding nemen. Maar Jezus zegt, stop Nicodemus. Niks zeggen. Nicodemus, ik wil je voordat wij gaan praten eerst iets zeggen tegen je. Nicodemus, als je niet wedergeboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet zien. Had hij er nooit van gehoord. En zegt hij, maar Jezus, wat zeg je nu? Hij is gechoqueerd. Hij zegt, moet ik geboren worden? Ik ben al oud. Dus Nicodemus zal waarschijnlijk van mijn leeftijd geweest zijn. Zo rond de 60. Zegt hij, moet ik dan opnieuw in de baarmoeder van mijn moeder? En dan geboren worden? En zegt Jezus, nee, Nicodemus. Ik spreek hier met taal die jij verstaat, maar eigenlijk gaat het om een ander koninkrijk. Het gaat om een geestelijk koninkrijk. En dan gaat de Heer Jezus verder en dan komt hij in dat gesprek op deze woorden. Dat is een samenvatting van heel dat gesprek. Het is een indrukwekkend gesprek. Naar mijn diepe overtuiging het belangrijkste gesprek op aarde wat ooit is gevoerd. Dat is dit gesprek. Maar eigenlijk heb ik er zoveel moeite mee om u duidelijk te maken dat dit de belangrijkste tekst is die in de Bijbel staat, maar ook die in heel de wereldliteratuur staat. Dit is de belangrijke tekst. Maar goed begrijpen dat Jezus het over zichzelf heeft. Dus hij zegt eigenlijk dit. Hij zegt, want God heeft zo lief de wereld, dat hij mij heeft gegeven. Daar zit hij. En Nicodemus, die hoort dan, Nicodemus, hier zit hij. Nou, dit is te zot om los te lopen, nietwaar? Die zeggen, ja maar, Jezus, kom hè. Hoogmoedige mensen, dat zijn Nederlanders, hè. Maar, een beetje minder, hè. Een beetje, nee. Maar hij is de waarheid. Dus hij zegt dat. Dus als je in Jezus gelooft, ja, dan moet je toch luisteren naar wat hij zegt. En dan zegt hij, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Weer zo'n term, niet verloren gaat. En ik weet niet hoe ik u dat uit moet leggen, want U voelt u gewoon niet verloren. Ik ook niet. Wij hebben een prachtige leven. Wij wonen in België, het meest rijke land ter wereld, zo ongeveer. We staan in de top 5, geloof ik. We hebben onze toekomst allemaal verzekerd. We hebben een paar honderd miljard op de spaarbank staan. En dan zegt hier Jezus, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, die tekst kennen we, maar we gaan verder lezen. En dan gaat hij verder en dan wordt het chockerend. En dan zegt hij, kijk, zegt hij, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen. En dat lezen we ook. Als je Jezus leest zijn verhaal, wat hij gedaan heeft, zie je dat hij de mensen gezegend heeft. Hij is niet veroordelend bezig geweest. Maar zegt hij maar om haar, om door haar, door hem van de ondergang te redden, van de ondergang. Geloof je dat de ondergang eraan zit te komen? Weet je? En dan zegt hij, wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. En dan, luister, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Dat is wat. Als je niet in Jezus gelooft, zegt Jezus, ben je veroordeeld. Hoe zit dat nu toch eigenlijk? Want daar kunnen we ons toch niks bij voorstellen. En als je dit niet begrijpt, dat je al veroordeeld bent, dan zal je nooit Jezus aanvaarden. Dus dit is de sleutel om echt te begrijpen waar het om gaat. Dus als je niet begrijpt dat je veroordeeld bent, zal je nooit Jezus serieus nemen. En dat is natuurlijk ook de moeilijkheid van onze tijd. Wij geloven dat gewoon niet. Wij geloven gewoon dat we een prachtig leven hebben. We zijn gelukkig. We kunnen alles. We hebben geld. En we kunnen met geld doen alsof we God zijn. Etienne Vermeer schrijft nu in Knak. Ga, zegt hij. Als ik God was, had ik het beter gedaan, zegt hij. Dat is het denken van onze mensen. God. En hier Jezus. Wat zegt hij hier? Hij zegt, is al veroordeeld. Omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van de enige zoon. Nou, hoe moet ik u dat nu duidelijk maken? Dat is niet gemakkelijk. Omdat heel ons belevingswereld is tegenovergesteld. Wij ervaren dat helemaal niet. Dat wij verloren zijn. Maar ik zal u proberen een beeld te geven. Dat kent u allemaal. Het is gebeurd in 2011. Toen was er in Chili een grote mijnramp. Herinnert u die mijnramp? Ik heb bijna een dag aan mijn computer gezeten om het te volgen. Daar zaten toen 7 of 70, geloof ik, mijnwerkers 700 meter onder de grond. En de mijn stortte in en ze zaten gevangen. En ze hebben daar gezeten zonder enige communicatie. En ze hadden voldoende lucht. Ze hadden ook nog wat eten. Maar ze wisten niet of er iets gebeuren zou. Maar ze wisten, ons leven is kort. Wij kunnen hier niet overleven. Nou, toen zijn ze boven, zijn ze aan gang geschoten. En ze zijn een gat gaan boren. Eerst een klein gat. En het werd wereldnieuws toen ze contact hadden met de mijnwerkers. En door dat kleine gat hebben ze water en voedsel en briefjes gestuurd. En toen hebben ze een groot gat gemaakt. En in de grote gat een lift. En ik weet nog heel goed, toen er 1 in de lift stapte om beneden alles te organiseren. Dat is de geboorte van de Heer Jezus. Nou, beneden in die mijn, dat was een plaats waar 70 mensen zaten. Nou, die 70 wisten, wij zijn absoluut verloren. Wij kunnen niets doen als er geen hulp van boven komt. Nu, wat hadden die 70 kunnen doen? Die 70 hadden in die mijn daar, natuurlijk, nu neem ik een beeld en u moet me wat fantasie meenemen, hadden ze daar een prachtig wereldje kunnen scheppen. Ze hadden daar kerstmarktjes kunnen maken. Dat kan natuurlijk niet, maar ik noem maar wat. Maar als u het beeld maar begrijpt. En ze hadden daar een hele wereld kunnen maken, waar ze na verloop van tijd enkel maar het idee hadden van, dit is de echte wereld. 700 meter onder de grond. En ze zouden kunnen na verloop van tijd vergeten hebben dat er iets is boven de wereld. Dat er een zon is, dat er een maan is en dat er mooie bomen zijn. En ze kunnen daaronder heel hun eigen wereld maken en die wereld daarboven totaal vergeten. Dat kan natuurlijk niet bij die korte periode, maar als u het beeld maar begrijpt. En dan kunnen ze daar beneden zo gezellig hebben met elkaar en dan komt daar zo'n pijp en dan zeggen ze, wow, een pijp. Die pijp kan je zien als het Oude Testament dat de profetieën wat we net gelezen hebben in Jesaja van die Ethiopiër die dat las, dat is de pijp, die kleine pijp. Wauw, over wie spreekt hij daar? Ja, hij spreekt daar over Jezus. En zo is die briefwisseling gekomen en beneden hebben ze gezegd, wel, er komt een Messias, er komt een redder, er wordt een grote pijp aangelegd en dan kunnen we naar boven. En beneden zijn ze verder gegaan met alles waar ze mee bezig waren en ze zijn dat vergeten, die pijp. Och, ze hebben die ook een beetje dicht gedaan. Of ze hebben gezegd, dat is vals. Dat is niet echte communicatie. En toen kwam dan die grote. En u weet hoe dat gegaan is toen de tijd. Die zaten daar 70 beneden. Boven werd alles georganiseerd. Alle families, die werden erbij gehaald. En het eerste wat er gebeurde, is dat er van boven een redder naar beneden ging. En die ging naar beneden toe en die ging daar met al die mannen praten. En die ging vertellen, ik heb een schitterende boodschap voor jullie. Een prachtige boodschap. En natuurlijk, die mannen waren blij, want die wisten dat hun leven veroordeeld was. Ze waren veroordeeld. Als er geen pijp gekomen had, hadden ze gestorven. En veroordeeld. Zo, het oordeel ligt op de mensen. De pijp is aangelegd. En als u niet in die lift stapt, ja, dan kunt u zeker heel veel fijne dingen doen daar, met alles wat je zo gemaakt hebt, met alles wat je gespaard hebt, alles wat je kan. Maar het oordeel ligt daar 700 meter diep. Dat is veroordeeld. Er is geen weg. En natuurlijk, daar beneden hebben ze dan gesprekken gehad. En ze gezien dan dat er mensen ouder worden. En hebben ze gezegd, jouw dood is dood. We leggen je dan daar 700 meter diep. Dat is fijn. Daar leggen we je neer. En dan is het gedaan. En ze zijn heel die wereld boven vergeten. Van dat oorspronkelijke van hun eigen vrouwen, hun eigen kinderen, want ze zijn helemaal daar opgeslokt door hun eigen bezigheden daar beneden. En dan komt die redder. En die vertelt, boven is alles in gereedheid gebracht. En je moet in die lift stappen. En weer het beeld vasthouden, hè. Velen zeggen, ik wil helemaal niet in die lift. Dat is helemaal niet nodig. Ik heb hier mijn wereldje. Ik heb hier mijn leven. En misschien denk je, dat is ver van mijn bed, maar dat is niet waar, hoor. Want als je bijvoorbeeld alcoholist bent, dan is je eigen wereldje heel klein, heel klein. Dan zit je in een café en je wereldje is niet verder dan je glas. Dan gaat heel je leven om. Als je drugsverslaafd bent, denk je in drugs. Is je heel wereldje klein. En ons wereldje is dan wel groot ten opzichte van deze mensen, maar is heel klein ten opzichte van de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is veel groter. Een mens is niet gemaakt om te sterven. Een mens is magistraal. Een mens is geschapen naar Gods beeld. Een mens is in staat, oorspronkelijk, om te leven in een wereld die wij totaal kwijt zijn geraakt. Een mens kon over het water lopen. Een mens kon de storm bedwingen. Een mens kon de natuur, want daar heerste hij over. Zo heb Jezus dat ons voorgedaan. Jezus liep over het water. Jezus zat in de storm en zei tegen de storm stil. En de storm werd stil. De oorspronkelijke mens is magistraal. Maar wij kennen dat niet meer. Wij zijn heel beperkt als die mijnwerkers daar, 700 meter onder de grond, we hebben daar onze eigen wereldje geschapen. En we zijn dan ja gaan denken en gaan geloven dat dat de wereld is. Maar dat is die niet. Dus als Jezus hier zegt, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van de Gods enige Zoon. Dan staat hier eigenlijk in het beeld, je bent veroordeeld, 700 meter onder de grond, omdat je niet geloofd hebt in die ene reddingswerker die jou vraagt in die lift te stappen. En dat die lift jou 700 meter omhoog brengt. En dan staat er dit. Steeds in de gaten houden dat Jezus spreekt met Nicodemus. En dat het om hem gaat. Dat is kolossaal. Nicodemus zit tegenover of de meest arrogante mens die ooit op aarde bestaan heeft, of iemand die de waarheid spreekt. Maar als die niet de waarheid spreekt, dan is die zo onvoorstelbaar arrogant. Moet je kijken wat hij zegt. Hij zegt, het oordeel komt tot stand doordat het licht in de wereld is gekomen, maar de mensen hebben de voorkeur gegeven aan de duisternis. En hij zegt hier eigenlijk, Nicodemus, het oordeel bestaat erin dat ik ben in de wereld gekomen en de mensen hebben mij verworpen. Maar dat zegt hij eigenlijk. Hij zegt dat ik ben het licht. Ik ben erin gekomen, maar zegt hij, de mensen hebben voorkeur gegeven aan de duisternis. En als je nu de Bijbel echt leest, dan in onze vertaling, in de NBG-vertaling staat daar liever, lief. Lief. Nu, in de Bijbel zijn er drie begrippen van liefde. Je hebt daar de erotiek in die tijd van de Bijbel, want erotiek komt in de Bijbel niet voor. Hè? Seksualiteit wel, maar het woord erotiek niet. Dan heb je filio en dan heb je agape. En de agape liefde is de liefde die offers geeft. De agape liefde is eigenlijk uitsluitend binnengekomen door het leven van Jezus. Jezus heeft getoond wat echt liefde is, toen hij zijn leven op het kruis gaf. Nu staat hier eigenlijk dat de mensen hebben de duisternis lief. En er staat er agape. En Jezus zegt, Nicodemus luister eens, de mensen hebben grote offers over voor de duisternis. Daar doen ze alles voor. En Nicodemus zit natuurlijk naar lucht te happen en die zegt, jongen, is nogal wat je hier zegt. En dat is waar. Om weer even een beeld te noemen, als je drugs verslaafd bent, dan weet iedereen dat dat een duistere wereld is. Maar je gaat ermee door tot je er dood beneervalt. Ja. En dat is in alle proporties is dat aanwezig. Dus de mensen hebben de zonde, de duisternis, lief. Zodat ze hun leven daarvoor geven. En we zien dat overal rondom ons heen. We zien nu grote terreurgroepen overal bezig, die de dood verheerlijken. Heeft niks met God te maken, echt niet waar. Dat heeft met de hel te maken, met afgoden te maken. Maar de duisternis, zegt Jezus, hebben de mensen zo lief, dat ze hun leven geven daarvoor. En we zien het rondom ons gebeuren. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, dat komt omdat zij de slechte dingen hebben gedaan. Want wie zondigt, heeft een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. Het is kerstfeest. Ik heb het gisteren ook al gezegd. Maar op het straat zul je het niet meer zien. Er wordt steeds meer. Eindelijk is dat pas geïntroduceerd. Er wordt niet meer Christus gezegd. Christus, zijn naam, mag niet meer gepubliceerd worden. Het wordt nu een X. Xmas. Kijk maar op de borden. Overal gebeurt het. Het is de liederen die gezongen worden, gaat niet meer over de Heer Jezus. Het gaat allemaal over, ja, ons liefhebben met elkaar. En dit belangrijkste gesprek wat er ooit gevoerd is, dat wordt allemaal in de wind geslagen. En dan staat er, want wie gezondigd heeft, heeft een hekel aan het, hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. En ook dat is weer zo overdreven. Angst. Dat, mensen, die hebben hun eigen wereldje. En ze hebben eigenlijk niet door dat er geen vreemde binnen mag komen. Ik ben eens een keer in een tv-uitzending geweest, waar allemaal mensen zaten die van de diepste zonde, hoererij, hun job hadden gemaakt. En ik heb het toen gezien dat ik daar niet welkom was. Ik had de Bijbel in mijn handen. En ik deed hem open. En toen was er één uit de zaal die de microfoon greep en mij toeriep met alle macht die ze had. Verdwijn hier! Ga naar de kerk, maar niet hier. En dan wist je, die kon dat niet aan. Want die wist, die vrouw, dat was een lieve vrouw. Dat was een moeder zelfs, had haar kind bij. En die moeder verlangde om echt moeder te zijn. Die moeder verlangde echt lief te hebben. Maar die zat in die duisternis. En toen dan het licht binnenkwam, ja, die spiegel kon ze niet aan. Zoals Kain Abel doodsloeg. Gaat niet. En zo hebben ze de Heer Jezus gekruisigd. Dat kan je daar zien, in die diorama. Hebben ze hem gekruisigd. De mensheid kon hem niet aan. Hij moest dood. En dan zegt hij, maar wie Gods wil doet, komt tot het licht. Zodat van alles wat hij doet gezien kan worden, dat God het is die daarin werkzaam is. Nou, ik hoop dat je nu een klein beetje begrijpt wat deze tekst zegt. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld. God heeft niet geluisterd naar al die mensen, die arrogante mensen. En die zeggen, we hebben we helemaal niet nodig. God heeft gezegd, ik weet dat je het nodig hebt. Maar jullie zijn verblind. Jullie denken dat. Maar je hebt niks te zien. Je bent het verloren. Als je met een alcoholist spreekt in het café, dan begint die te lachen. Die praat niet anders dan over de alcohol. En die lacht daarover. En die viert feest. En in zijn wereldje is dat geweldig. Maar iedereen in zijn omgeving weet hoe duister dat is. En zo leeft de mensheid. En we vinden het geweldig wat we allemaal doen. Maar we hebben de openbaring nodig. We hebben dit gesprek van Jezus met Nicodemus nodig. En Jezus is de waarheid. En die zegt, er is een grote pijpleiding. Er is een lift. Stap in de lift. Ik zal je brengen. Op een plaats die voor jou totaal onbekend is geworden, maar die oorspronkelijk wel bij je behoort. Zo, daarvoor zijn we kerk. Omdat we weten dat we verloren zijn. Omdat we weten dat we in onze arrogantie ons wijs gemaakt hebben dat het allemaal goed is met ons. Maar het is niet goed met ons. De mensheid is niet goed. En men blijft het zeggen. We blijven in mensen geloven. Nee, je moet in God geloven. En als je in God gelooft en in hem vertrouwt, heb je mensen lief. En ik wens je zo van harte toe dat je dit gesprek van Jezus met Nicodemus nooit vergeet. En dit gelooft en op hem vertrouwt. Amen.